mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. We love to work for you.
BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu de klantenshow.
Het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland is een vereniging. En de merkmanager van de toekomst is een vrouw. Zij luistert, is empathisch en zoekt balans. Ja, ja.
Maarten Bouwhuis.
Dit moet je weten. PostNL is positief over de proef met een pakkettenmuur. Consumenten konden daar een internetbestelling afhalen. Dat is handig als je postbode wel eens misloopt. In Almere liep er een proef mee en de evaluatie was positief. Zo hoorde e-mers doorklinken in een toespraak van de PostNL-directeur op Shopping Today. We belden zelf natuurlijk ook even met PostNL, maar de woordvoerder wilde hier nog niet op reageren. Ze voegde wel toe dat dit soort muren in het buitenland al heel gewoon is. Philips staat volop in de spotlights. De aangekondigde splitsing wordt gezien als de eerste stap voor het afstoten van de lichtdivisie. En dat doet verstokte Philips-liefhebbers natuurlijk pijn. Zout in de wonden is de nieuwe campagne van Philips Hue Lighting.
Hello everybody, I'm here to tell you about Hue. Why would you might ask, why would you pay $200 for three, count them, three lightbulbs, and $60 each for additional lightbulbs? Well, you might if they're these. These are Philips new LED bulbs.
Ja, die zijn natuurlijk op zich niet nieuw, maar wat nu wel nieuw is een mooi filmpje met de titel How Long Does It Take to Change a Lightbulb. Het kan natuurlijk ook een eerbetoon zijn aan de roemruchte geschiedenis van de gloeilamp. Laten we het daar maar op houden.
BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu de klantenshow.
En verderop in deze klantenshow.
Leeuwarden is internationaal totaal niet bekend.
En daarom moet de Europese culturele hoofdstad van 2018, Leeuwarden, dus campagne voeren. Zo snel mogelijk. Maar er is kritiek op de campagnemotor van Friesland. Het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland is dit jaar een vereniging. De ANWB scoorde het hoogst in de peiling van Market Response. En Walter Kloosterboer van Market Response is hier. Wat waren de criteria?
Nou, we hanteren dit onderzoek. In dit onderzoek hanteren we 6 criteria. De belangrijkste zijn beschikbaarheid van personeel, oprechte betrokkenheid, fouten toegeven, waarmaken wat je in reclame belooft, niet moeilijk doen. En uiteindelijk je klanten niet onnodig lastigvallen.
Dat is nogal wat. En met al die criteria wordt ANWB uiteindelijk de beste. Was de jury unaniem? Want het is een juryprijs of is het een onderzoeksprijs?
Het is een zuivere onderzoeksprijs. Ja? Puur consumentenonderzoek. En dit jaar was het de top 3. Nou, het was echt too close to call bijna.
En wie stonden er dan naast de ANWB?
Naast de ANWB staan IKEA en Miss Etam. Echt twee heel ander type bedrijven dan de ANWB. En qua scores kwamen ze eigenlijk op exact hetzelfde.
En waar zit het hem dan dat de ANWB wint? Wat geeft dan NIPT, blijkbaar NIPT, de doorslag?
Nou, uiteindelijk zijn we gaan kijken van welk van die drie bedrijven heeft nou de meeste fans in zijn database zitten en of in het onderzoek zoals wij dat hebben. En dat blijkt de ANWB er net even wat meer te hebben dan de andere twee. En daarmee zijn zij de winnaar geworden.
Oh ja, dus uiteindelijk is het om kwantiteit gegaan. Omdat ze op de scores hetzelfde eruit kwamen?
Nee, we hebben gekeken naar het percentage wat dan net even iets meer. Ze hebben net procentueel net even wat meer fans erin zitten dan de anderen. Okay. Het gaat dus niet om de harde aantallen.
ANWB was voor de derde keer genomineerd. En bij de nominatietour die jullie gedaan hebben, klonk dat zo.
Voor de derde keer genomineerd, top 10 van het vriendelijkste bedrijf van Nederland.
We zijn er weer.
Ja, heel goed.
Ja, dat klinkt toch een beetje alsof de spanning er wel uit is. En de top 10 zien we al jaren. Zeg maar de usual suspects. IKEA, Bol, ASM Bank, Landal. Ik geloof dat, wat zei nou net, de Miss Ethan ook al jaren daarin staat. Hoe belangrijk is deze prijs nog voor die genomineerde bedrijven?
Nou, het is een van de prijzen die ze heel graag willen winnen. Juist omdat het een consumentenprijs is. En
maar is dat zo als al jaren dezelfde bedrijven in die top 10 staan?
Ja, dat is juist misschien wel de kracht van de prijs. Je ziet telkens dezelfde bedrijven die hun zaak goed op orde hebben, die goed aansluiten bij een doelgroep, dat die boven blijven komen als degene die het verschil maken.
Maar is dan de conclusie dat het voor nieuwkomers niet te doen is om daarin te komen? Wat doen die dan niet goed?
Nou, ook dit jaar hebben we 4 nieuwe bedrijven in de top 10. Er zit wel degelijk wisseling in. Alleen er zit ook een vaste club in die elk jaar weer voorbij komt. En dan krijg je de opmerking, daar zijn we weer.
En dan is de vereniging ANWB uiteindelijk de winnaar?
Ja, dat is inderdaad de winnaar. Zij scoren er het beste uit. En het is weliswaar een vereniging, maar ja, het is een zodanig grote vereniging met zodanig veel contacten met de diverse leden, maar ook met niet-leden. Dat zij in onze prijs gewoon mee kunnen doen als bedrijf. Inderdaad.
Walter Kloosterboer van Market Response, dankjewel. Ja, Leeuwarden is in 2018 culturele hoofdstad van Europa, dat weten we. Maar wat is de beste marketingstrategie om dat de rest van de wereld te vertellen? De Vriezen zijn het er nog niet over eens. Wie voert de beste campagne? Een bijdrage van Elvenie Toelaar.
The panel recommends the Dutch government, the minister, to nominate European Capital of Culture 2018, the city of Leeuwarden.
Het dak ging eraf toen de stad vorig jaar werd uitgeroepen tot Europese culturele hoofdstad van 2018. Maar sindsdien is het te stil in en om de Friese hoofdstad. Dat vindt tenminste Albert Hendricks, directeur van toeristenbureau Friesland-Holland uit Wolvenga. Hij is daarom maar zelf begonnen met campagne voeren.
Leeuwarden is internationaal totaal niet bekend. En een touroperator die begint is met een paar reizen in 2015, 2016 en 2017. Of alles klopt, of het goed te doen is. En dan hakt hij erin.
Had u nu met uw organisatie daar in Leeuwarden samen willen werken?
Ik had heel graag met hun samen willen werken. Maar ze hebben natuurlijk een standpunt ingenomen. A, wij wachten nog met het reclame maken, met de PR-campagne. En B, ze hebben gekozen voor het provinciale bureau.
En dat frustreert u?
Dat frustreert mij alle macht. Aan de andere kant, ik heb power genoeg om mezelf te verkopen en de producten van mijn klanten.
Hoe gaat de campagne die u voert eruit zien?
Nou, we willen de mensen nu al prikkelen van, kijk, 95% van wat er in 2018 is, kun je nu ook al zien in alle rust tegen een gunstig tarief.
We zien een Friese, een mooie Friese dame op een affiche, Enjoy It Now, Leeuwarden 2018. Als ik naar deze mooie affiches hier kijk, zie ik eigenlijk nul foto's. Nou, misschien eentje, ja. Een van de 20 misschien die hier openstaan, die echt gemaakt zijn in Leeuwarden zelf.
Ja, dat is ook de opzet. Want kijk, in Leeuwarden denk ik dat ze het wel goed straks voor elkaar hebben. Maar ja, de omgeving van Leeuwarden wordt nu totaal vergeten.
En ik ben doorgereden naar Leeuwarden, waar aan de rand van het centrum in een mooi monumentaal pand de organisatie van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 zetelt. Jacco de Boer werkt hier en ik ga hem vragen wat hij vindt van deze campagneplannen van Albert Hendricks.
Ja, prima. Nee, ga zo door. Hoe meer mensen dat promoten, des te beter. Daar hebben we helemaal niks op tegen. Absoluut niet. Maar als je stappen moet gaan zetten van een regionaal verschijnsel naar een nationaal verschijnsel, naar het aanspreken van buitenlands publiek, ga je daar een goed marketingplan voor schrijven. En dat zijn we nog aan het doen.
Een van de commentaren van Albert Hendricks is tour operators moeten al jaren van tevoren weten, ja, wat ze gaan doen. Tja, die moet je nu al triggeren.
Ja, nou ja, goed. De contacten die wij met tour operators hebben, die verlopen voor de rest prima. Die zitten niet nu al te springen van, goh, we hebben nu niks, we kunnen nu niks.
U maakt zich geen zorgen dat u met het lanceren van een latere marketingcampagne stromen bezoekers gaat missen?
Nee.
Nou is meneer Hendricks ook bang dat u zich te veel richt op de stad en te weinig op de provincie. Is die angst terecht?
Nee hoor, want ons programma, als u het ons bidboek goed zou hebben gelezen, zou u zien dat ons programma zich in heel Friesland afspeelt. Natuurlijk zijn wij straks onderdeel van een veel groter reisprogramma voor mensen. Als daar dan alternatieven voor zijn die aansluiten bij wat wij doen, vinden we prima. Dus meneer Hendricks, ga zo door.
Ja, een bijdrage van Elvenie Toelaar. Rotterdam was culturele hoofdstad in 2001. Johan Moerman is directeur Rotterdam Festivals en was ook in 2001 betrokken bij de campagne. Als je nu begint met campagne voeren, piek je dan niet te vroeg, meneer Moerman?
Nou, ik denk wel dat je het rustig op moet bouwen, inderdaad. En natuurlijk ook vooral goed weten wat je programma is. Dat klopt.
Je moet het rustig opbouwen, goed weten wat je programma is. Maar nu zegt de ene Fries, ik wil nu beginnen. En de ander zegt, het officiële bureau van de culturele hoofdstad Leeuwarden, we wachten nog een tijdje. Wat adviseert u?
Ja, weet je, wat je heel sterk ziet is dat je... Dat is altijd een spanning tussen de toeristische invalshoek en de culturele. Culturele willen heel graag een goed programma hebben. Publiek wil dat ook graag weten. Dat programma is nog niet helemaal klaar. En toeristische organisaties die willen natuurlijk zo vroeg mogelijk beginnen. Is allemaal begrijpelijk. En ik denk, je moet het met elkaar doen. Dus dat het toeristisch bureau al begint met het goede nieuws te vertellen, dat is prima. Dat moet je ook zo snel mogelijk doen. En vervolgens ga je dat in de loop van de tijd voor verschillende groepen steeds meer preciseren. Er zijn ook mensen die komen helemaal niet naar iets. Die willen weten wat het programma is en besluiten 3 maanden van tevoren. En daar moet je allemaal op in kunnen spelen.
Ja, en dan wordt er gezegd, als je dus te laat begint, dan zijn tour operators helemaal niet in 2018 helemaal niet klaar voor om grote reizen richting Friesland aan te bieden. En daarom moet je dat nu al gaan inwerken. Hoe ging dat in 2001?
Ja, daar heb ik ook niet helemaal voor de geest. Maar die spanning tussen partijen die sneller willen en partijen die daar nog niet helemaal aan toe zijn en eerst een gedegelijk plan hebben, dat zie je altijd. En natuurlijk rondom zo'n grote manifestatie verhevigt dat. En als je dat productief maakt, is dat ook eigenlijk wel goed. Ook in Leeuwarden nog tijd zat is.
Ja, nu kun je ook zeggen, de campagne krijgt wel verschillende afzenders op deze manier. Dit voelt ook niet alsof ze de boodschap lekker aan het afstemmen zijn, zeg ik dan even communicatietechnisch. Is dat een probleem?
Ja. Nou ja, als er verschillende boodschappen en verschillende logo's de wereld ingaan, is dat zeker een probleem, ja. Maar je hebt natuurlijk wel verschillende niveaus. Hè. Je hebt het algemene niveau, want wij zijn in dat en dat culturele hoofdstad. Dat kan je heel goed bekendmaken.
Maar dan moet daar toch een beetje een regisseur op zitten, één organisatie.
Ja. Dus ik hoop dat ze achter de schermen goed met elkaar praten.
Ja, Johan Moerman van Rotterdam Festivals, dankjewel voor de reactie. Overigens is ook in Enschede een city marketing discussie losgebarsten. De directeur van Enschede Promotie is kwaad over een actie van wethouder Welman uit zijn stad. Die riep, laat mensen eerst hun pensioen opeten voor ze zorg kunnen krijgen. Hij wilde discussie en die kreeg hij, zo zei hij tegen RTV Oost.
We hebben het via de nette manier geprobeerd. Ook eind vorig jaar en in de loop van dit jaar. En ja, dan blijft de deur dicht. En op het moment dat je de open zenuw van Nederland raakt, ja, dan is ineens heel Den Haag in het roer. En dan krijg ik de mogelijkheid om de problematiek van Enschede onder de aandacht te brengen.
Maar ja, die rep en roer in Den Haag, dat hebben we gezien in het nieuws. Ook in eigen stad leidde de actie van de wethouder tot boze reactie. Want de citymarketeer van Enschede zag de stad van de wetenschap ineens de stad van de armoede worden. En zometeen, merkmanagement moet op de schop, blijkt uit onderzoek. Wat gaat er dan verkeerd?
BNR Nieuwsradio.
Verstand van zaken.
De klantenshow.
Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Het merkmanagement moet op de schop. De vele merkmanagers die dit land rijk is, stammen uit een oude wereld. Tot die conclusie komt onderzoeker Daan Muntinga van de SWOC, Stichting Wetenschappelijke Onderzoek Commerciële Communicatie, mondvol. Hij interviewde 29 merkmanagers en hij brengt zijn bevindingen voor het eerst hier in de klantenshow. Naast hem staat Patrick Stal van Interbrand, merkmanager uit de praktijk, zullen we zeggen, Patrick.
Ja.
Van harte welkom.
Dank je.
Ja, Daan, wat doen die merkmanagers verkeerd?
Och, waar begin ik?
Nou, de belangrijkste.
Nou, kijk, in eerste instantie zien ze een merk als iets veel te engs. Het moet iets heel breeds, je moet het heel erg breed opvatten. Een merk moet je heel erg holistisch opvatten eigenlijk. Merken staan bloot aan een ongelooflijke hoeveelheid betekenissen eigenlijk die ze hebben vanuit de hele samenleving. Iedereen kan iets over een merk zeggen.
Merk holistisch benaderen?
Holistisch benaderen.
En kun je dan een voorbeeld geven wat je dan doet als merkmanager?
Nou, je moet het merk zien eigenlijk als een samenwerkingsverband tussen een ongelooflijke hoeveelheid mensen, stakeholders, in plaats van alleen iets zien wat jij als marketeer tussen de oren brengt bij een consument.
Nu heeft ANWB een prijs gewonnen vandaag.
Mm-hmm.
En de merkmanager van ANWB moet het holistisch benaderen. Wat moet hij dan doen?
Die moet zich realiseren dat ANWB niet alleen een merk is dat hij in zijn kantoortje bedacht heeft, maar dat een heleboel mensen iets vinden over ANWB. En dat zijn niet alleen de klanten van ANWB, maar ook de niet-klanten van ANWB en ook allerlei stakeholders, ook vanuit de overheid en vanuit van alles nog wat.
En als de merkmanager dat dan niet doet, dan heeft de merkwaarde daar last van. Hoe zie je dat dan?
Nou goed, dan heeft de merkwaarde daar last van.
Ik bedoel, dan werkt het merk niet goed. Of dan uiteindelijk zijn het producten of diensten die onder die vlag van het merk verkocht worden.
Nou ja, je zou wel eens voor vervelende situaties kunnen komen te staan. Op het moment dat jij alleen maar het merk ziet als iets dat jij in een soort van tekentafel ontwikkelt. Terwijl je te weten komt dat mensen van alles en nog wat van jou vinden. En daar hou je helemaal geen rekening mee. Dus het kan heel gevaarlijk zijn voor jou als merk. Omdat die alternatieve betekenissen, om het zo maar te zeggen, die zich dan bijvoorbeeld online op allerlei sociale media zich bevinden. Dat je daar geen weet van hebt. En dat er iets heel anders leeft eigenlijk van wat jij denkt dat je merk is. Terwijl mensen iets heel anders denken.
Patrick Stal van Interbrand, kun je mij in gewone taal uitleggen wat Daan bedoelt?
Nou, ik denk dat Daan, ik vind het al redelijk duidelijk. Maar hij maakt een heel goed punt. Dat holistische punt gaat niet alleen over het feit dat je door moet hebben dat je merk meer is dan alleen binnen de organisatie. Mm-hmm. Maar dat gaat ook in toenemende mate over dat het holistisch is in alles wat een organisatie doet. En even terugkomen op ANWB, fantastisch, beste service gaat. Is ook overigens de sterkste verzekering. lievelingsmerk volgens ons onderzoek in Nederland. En wat je ziet is dat de merkmanager bij ANWB, wat je net vroeg Maarten, die moet zich bezighouden met meer dan logo-management. Iedere merkmanager die zich vandaag de dag nog voornamelijk bezighoudt met het plaatsen van de logo op de communicatiestukken, is geen merkmanager, maar een logo-identiteitsmanager.
Juist.
En waar die zich wel mee bezig moet houden, we hadden het net over dienstverlening, is wat voor dienstverlening bijvoorbeeld past nou bij de ANWB? Wat voor experience, wat voor gedrag past bij Coca-Cola?
Dus deze benadering van merkmanager is dus de uitbreiding van de logo-manager en de huisstijlmanager naar ook de dienstenpakket en de breedte van het merk en de impact van het merk in de samenleving.
Ja, het is echt de evolutie van de merkmanager van een buitenbeentje van marketing en communicatie voor het beheren van een huisstijl.
Ja.
Naar eigenlijk de sparringpartner van een CEO, naar iemand die strategie doorbepaalt, doorvertaalt naar actie en gedrag binnen de organisatie naar buiten toe. En alleen zo krijg je een merk wat dynamisch is, wat meebeweegt.
Maar dit vinden mijn luisteraars interessant. Mm-hmm. Want als ik merkmanager ben en ik heb marketeer op mijn visitekaartje staan, dan word ik door Patrick nu gepromoveerd tot sparringspartner van de CEO.
Nee, niet
dat gaat helpen in
als
mijn portemonnee.
Als je marketeer bent, dan ga je campagnes maken. Daar ben je ongelooflijk goed bent. Dan ga je een merk activeren. Als je brandmanager bent, wil ik dat je bezighoudt met waar de organisatie heen gaat, wat het merk vandaag de dag moet leveren om de toekomst van de organisatie te bouwen.
Okay,
en daar is campagne een onderdeel van.
En Daan zegt steeds precies wat mij opvalt. Daan, je doet 10 aanbevelingen in je stuk.
Mm-hmm.
Een van de aanbevelingen is wees flexibel.
Nou, dat sluit,
wat moet ik dan doen?
Dat sluit echt vreselijk aan bij wat Patrick zegt. Kijk, op het moment dat je... in aansluiting op Patrick is... merken zijn tegenwoordig niet alleen maar een soort van speelbal van marketeers. Maar het is juist... Het merk is het belangrijkste asset van een organisatie. Het merk is eigenlijk de business, om het zo maar te zeggen. En vanuit dat idee ben je dus als marketeer eigenlijk dienstbaar aan het merk.
Zijn de business managers het daarmee eens met die gedachte?
Dat kan me niet schelen. Dit zijn mijn bevindingen.
Ja.
En ik heb ze getoetst aan de praktijk... Dus ik ga ervan uit dat ik daar een beetje mee in de goede richting zit.
Ja, want je hebt 29 merkmanagers geïnterviewd.
Mm-hmm.
En in wat voor staat verkeren zij dan nu? Nu zij jouw bevindingen horen?
Nou, dat weten ze nog niet.
Ze luisteren naar mij.
Nog niet gehoord. Ja. Nou, ik hoop dat ze het een en ander van zichzelf, van hun eigen ideeën erin terugvinden. En sommige mensen zullen het niet met mij eens zijn wat mijn bevindingen zijn. En andere mensen zullen hun ideeën terugvinden in mijn onderzoek. En
ja.
Ik heb ook een heleboel merkmanagers en dat zijn echt... vaak hoge mensen geweest, marketeers of the year. Dus mensen met een grote verantwoordelijkheid binnen organisaties. En een aantal daarvan zat ook echt met hun handen in het haar. Die wisten niet wat ze met dat merk eigenlijk meer aan moesten.
Een aanbeveling is dus wees flexibel.
Ja.
Een van de aanbevelingen die mij opviel was doe goed. En toen dacht ik, moeten er dan allemaal verplichte sociale programma's, MVO-achtige dingen komen?
Ja.
Ik vond dat erg braaf.
Ja, nou kijk, ik vind MVO is een soort van good washing. Ik denk dat in de toekomst zul je gaan zien dat MVO is een soort van hygiëne factor geworden.
Is dan jouw aanbeveling doe goed? Want ging toch over je relatie tussen, want dat staat in jouw stuk, jouw relatie tussen het merk en de samenleving. En daar moet je goed doen.
Jawel, je moet ervoor zorgen dat jij niet alleen jezelf, dat het merk alleen iets voor jouzelf oplevert, dus aandeelhouderswaarde, maar dat je ook daadwerkelijk een bijdrage levert aan de samenleving. En die bijdrage, dat kun je doen in een soort van MVO-beleid, maar op het moment dat je erover gaat praten en jezelf op de borst gaat trommelen dat jij met MVO bezig bent, dan heeft dat een beetje een nare bijsmaak voor heel veel consumenten. Dus MVO, het een bijdrage leveren in de samenleving, en dat moet heel erg, zoals Patrick ook zegt, heel erg dicht bij de geest van je merk liggen. Dat die bijdrage die...
Ik vind
Patrick?
En ook daarmee doel goed en doel groen vind ik heel gevaarlijk. Inderdaad, het greenwashing aspect. Ik vind dat je voornamelijk dingen moet doen die relevant zijn voor je doelgroep. Die onderscheidend zijn van de concurrentie en authentiek voor jouw organisatie. En het eerste punt daarvan is de kennis van hoe belangrijk is MVO voor je doelgroep. Ik vind dat er veel bedrijven zijn die het doen en die dat voor interne redenen doen. Fantastisch. Maar in hoeverre je merk daarmee moet laden, moet je achter de oren.
Oké, nou zijn veel van de aanbevelingen vandaan, Patrick, zitten een beetje... Ik begon aan het begin een beetje vrouw van de nieuwe merkmanager is een vrouw. Hè? Het is allemaal in balans en het is allemaal flexibel en empathisch. Ja. Staat er ook in. Dat betekent heel vaak een tv-spotje uitzenden. Heel veel marketing power inzetten is ouderwets. Is niet meer van deze tijd.
Nou nee, ik denk dat wederom per merk heel erg anders zou zijn. Er zijn merken, Coca-Cola leeft bij de ervaring, de marketing, leeft bij de experiences, de events die daar omheen komen. En dat is onderdeel van dat merk, die marketing power. Je vraagt mij wat de merkmanager van de toekomst is. En misschien is dat een vrouw. Ik ben heel erg sterke vrouwelijke brandmanager.
Heeft in ieder geval veel vrouwelijke eigenschappen.
Ik denk dat dit ook voornamelijk weg van wat voor type manager is het. Wat voor soort reactie moet een merk bieden. En ik vind die responsabiliteit. impulsiviteit en die empathische, dat empathisch vermogen heel belangrijk.
Ja, welke merken lopen daarin voorop?
Dat ga ik je zo vertellen. Ja. Ik vind voornamelijk even teruggekomen op het punt van de merkmanager. Ik vind dat de merkmanager is niet iemand die per se communicatie-expert is, maar wordt bijna de ultieme generalist. Je moet een ongelooflijk sterke bedrijfsstratege zijn.
Ja.
En vervolgens moet je de capaciteit hebben om zo creatief te denken, okay, dat je bedrijfsstrategie kunt doorvertalen naar activatie op alle vlakken. Okay. Dat
welke merken lopen daarin voorop?
In het empathisch stuk.
Überhaupt in de nieuw soort merkmanager. Ik heb één geluidje meegenomen. Luister even mee.
Steeds meer mensen en bedrijven nemen het heft in eigen hand. En laten Nederland groeien als nooit tevoren. Een groei die over meer gaat dan cijfers.
En iedereen die de voldoende marketing power gevolgd heeft, die weet dat dit Triodos is. En dat is een merk wat misschien hier succesvol in is.
Ja, ik denk van wel. Kijk, Triodos is een merk dat heel erg zichzelf ziet als een samenwerkingsverband. Die zegt eigenlijk, de organisatie bestaat eigenlijk niet. Consumenten zijn maken net zoveel zeer onderdeel uit van de organisatie als medewerkers en als het reclamebureau dat voor ze werkt.
En hebben die holistische en die bredere benadering hebben ze al in zich.
Nou ja, goed. Dat denk ik wel, ja. Ja.
Ja. Welke merken moeten een setje krijgen, Patrick?
Even terug op de vorige vraag. Wie doet het goed? Ik denk dat dit een voorbeeld is van een MWO-organisatie die overigens het heel makkelijk heeft. Ik denk als je zo'n scherpe en een nauwe positionering hebt, dat het altijd makkelijker is om dat te uiten dan een hele brede positionering. Ik vind merken die het goed doen in het empathisch stuk zijn mensen. Merken die toch reageren op veranderende consumentengedrag. Dat is steeds moeilijker naarmate je een grote organisatie hebt. Neem McDonald's. Ik vind McDonald's een sterk voorbeeld van een merk wat een aantal jaar geleden de moeilijke keuze heeft gemaakt om toch te varen richting een iets gezonder menu. En iets betere ervaring waar je toch langer wilt blijven, waar je toch gratis wifi krijgt, waar je toch langer dan 5 minuten in de winkel
komt. En dat denken, wat dus uiteindelijk zelfs in de product placement terechtkomt, komt ook van de merkmanager.
Ja, nou ja, absoluut. Ja. Dit is gewoon, wij willen het merk anders kunnen positioneren. Dus we moeten reageren op wat er in de markt gebeurt. Yes. Dat is het belangrijke.
Mm. Dankjewel Patrick Stal van Interbrand en Daan Muntega van de SWOC dat je hier was om jouw verhaal toe te lichten. Tot slot nog even dit. De wielerploeg van Giant Shimano heeft een nieuwe co-sponsor gevonden. Alpacin, een Duits shampoo-merk, wordt de tweede sponsor naast Giant. Volgend jaar heet het team Giant Alpacin. Goed nieuws voor de renners en goed nieuws voor de reclamewereld. Want de nieuwe sponsor van de wielrenners heeft binnenkort ook een nieuwe payoff nodig. En u begrijpt wel waarom.
Alpacin cafeïne shampoo. Doping voor het haar. Alleen voor het haar.
Dat was de BNR Klantenshow. Volg ons op Twitter, @BNR Klantenshow of @Maarten Bouwhuis. Volgende week zijn we er weer, woensdagmiddag 3:30. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
Terugluisteren? Ook dit programma staat nu voor je klaar in de BNR-app.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. We love to work for you.